Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
Hallo allemaal en van harte welkom bij deze allereerste video van Frontrunners Kingdom Business. In deze nieuwe serie video en podcast gaan we christelijke ondernemers interviewen. We gaan ze allerlei vragen stellen over hoe ze hun bedrijven bouwen, hoe ze God ervaren, hoe ze Gods stem verstaan, over investeren, dingen die ze geleerd hebben. Dus dit gaat gewoon een hele gave serie worden die we regelmatig online gaan zetten, zowel op Spotify als op YouTube. En voor deze eerste uitzending hebben we een hele leuke en hele bijzondere gast, namelijk Willem. Willem, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je eigenlijk het debuut wil meedoen.
Dat wist ik niet, hè?
Nee, dat hebben we je net pas verteld. Ja. En Jonathan, die doet ook mee. Jonathan gaat meedoen met de interviews. Jonathan is ook bij onze Frontrunners Kingdom Business School betrokken. Dus als je daar nog niet van gehoord hebt, kan je dat ook even uitzoeken. Maar goed, we hopen gewoon dat deze uitzendingen, dat deze video's je gewoon enorm gaan inspireren, gaan helpen, antwoorden geven, stappen geven. En dat is eigenlijk ook zo mooi als we de Bijbel lezen. We lezen de verhalen van hoe Paulus, hoe Mozes, hoe zij dingen deden, hoe de discipelen dingen deden. We kunnen daarvan leren. Maar het boek Handelingen wordt nog steeds voortgezet, ook in de businesswereld overal. Dus dat is gewoon mooi om daarvan te leren. Nou, Willem, eigenlijk is het misschien leuk als je zelf eerst even voorstelt wie je bent, wat je gedaan hebt, wat je allemaal hebt ondernomen. En dan kunnen we vanaf daar wat verder gaan werken.
Willem Clemens, 42 jaar, vader van 5 kinderen, in de leeftijd van 22 tot 7.
Okay.
Dus mijn oudste dochter die staat op het punt om te gaan trouwen. Qua werk ben ik ooit begonnen als programmeur. Dan zat ik bij de grote corporates, dan zat ik bij Fortis en bij Levop en bij dat soort namen. En als jochie van 20 werd ik in een pak gehesen en voor veel te veel euro's per uur werd ik daar neergezet om problemen op te lossen waarvan ik niet wist hoe ik dat moest doen. Ja. Wel een hele mooie leerschool geweest, dus echt in die corporate wereld gezeten. Toen ik in een persoonlijke crisis zat, ik kwam in een echtscheiding terecht. Toen ben ik hier in de regio gaan werken, in de polder zoals we dat noemen. Heb ik me een beetje naar binnen gebluft, zou je kunnen zeggen, als controller. Dus toen was ik opeens controller. Uiteindelijk jeukte het altijd bij mij om toch te gaan ondernemen. Mm. Ik zat altijd vol met ideeën. Ja. Dat dingen beter konden, dat dingen anders konden. Ik was, vond ik zelf gezond eigenwijs, mijn omgeving dacht er wel eens wat anders over. Maar het kon altijd beter. Ja. En uiteindelijk in 2005 begonnen met ondernemen. Dus in het diepe gestapt. Toen heel open, achterkant van een A4'tje, zijn we wat gaan kalken. Samen een jeugdvriend van me. En uiteindelijk komt dan het moment dat je zegt, ik zou wel eens wat willen gaan doen. Ik zou wel willen gaan ondernemen. En toen kwam alles bij elkaar. Dacht, ja, dan moeten we het nu ook maar echt gaan doen. Aha. Dus zo is dat begonnen. Toen ben ik begonnen met een uitzendorganisatie, Artiflex. Traditioneel uitzenden zou je kunnen zeggen, destijds. Ik zal zo nog wel even vertellen hoe dat dan begonnen is. Ja. Maar even in vogelvlucht van wat ik doe. Artiflex uitzendorganisatie, daaruit voortgekomen zijn een aantal andere bedrijven. Heel veel wel gerelateerd aan de uitzendwereld. Dus de wereld van het mensen op de juiste plek zetten. Een uitzendorganisatie, uiteindelijk een payrollorganisatie uit voortgekomen. Die is weer verkocht. Marketingorganisatie uit voortgekomen, die is verkocht. Op dit moment een techbedrijf. Dus we zijn bezig om de flexwereld te digitaliseren. Daar zijn we mee begonnen. En administratiekantoor.
Okay.
Dat is in Nederland, maar ook in Europa zijn er op een aantal plekken organisaties uit voortgekomen.
Een stuk of 4, 5 bedrijven?
Ja. Ah. Ja. Mijn kinderen vragen altijd, hoeveel bedrijven heeft u nu, papa? Ja.
Dat
moet
verschilt nog
ik zelf ook altijd nadenken.
Okay. Ja. Klopt. Dus het ondernemen heeft er eigenlijk altijd al in gezeten van jongens en vader?
Dat wist ik niet, dat zo was. Maar wel ideeën. Dus ideeën, hoe kan je dingen maken? Het is mooi om dingen te maken. Ja. En ik was niet heel praktisch met mijn handen of zo. Nee. Maar ik had altijd wel, als ik met iemand zat te praten, dan kon ik filosoferen over hoe we van de wereld een mooiere plek zouden gaan maken. Ja. Hoe we dingen beter konden doen. Dus dat begon al toen ik aan stage lopen was. Ja. Toen dronken wij altijd uit van die witte plastic bekertjes. Ja. Toen dachten we, ja, hier kunnen we toch wel mooi op adverteren.
Ah, ja.
Overal zijn die plastic bekertjes, bij bedrijven en op hogescholen, op universiteiten. Kunnen we daar niet wat mee?
Ja.
Nou, om allerlei redenen hebben we daar uiteindelijk niks mee gedaan. Maar 2 jaar later zagen we overal reclame op plastic bekertjes.
Oh, ja, ja.
Dat. Gewoon kijken om je heen. Ja. Van wat gebeurt hier en kan dat anders en kan dat beter.
Waarom ben je in de uitzendbranche begonnen?
Ja, dat is eigenlijk toevallig.
Ik wilde altijd ondernemen. Vriend van mij, die kwam uit de uitzendbranche. En op een gegeven moment kwamen die twee werelden, die kwamen bij elkaar. En dus hij had de kennis van de uitzendbranche. Ik had een stukje financiële achtergrond. We kenden elkaar. We kwamen op een goede zaterdag, vrijdagavond kwamen we bij elkaar. We gingen port drinken en oude kaas eten. En ja, toen kwam het eigenlijk op de uitzendbranche van, ja, wat is nu nodig, zeg maar, om een eigen onderneming te kunnen starten? Dat hoefde van ons niet de uitzendbranche te zijn. Mm-hmm. Wat is nu nodig om dat te doen? Dus we gingen gewoon een beetje zitten rekenen. Van hoeveel poppetjes moeten we aan het werk zetten, zodat wij in ieder geval een boterham hebben. Zo is dat tot stand gekomen. En toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar, als wij elke week één persoon aan het werk zetten, dan hebben wij, zeg maar, na 13 weken hebben wij 13 man aan het werk. En als we dat hebben, dan heb ik in ieder geval een boterham. En de rest interesseert me niet.
En zo geschieden.
Okay. En was je toen al met God bezig?
Wel, ik ben in die zin traditioneel opgegroeid. En ik had een ingewikkelde periode achter de rug. Een periode van scheiding. Daar was ik net uit. Een jaar of 3 was ik daar uit. 3, 4 was ik daar uit. Dus ik had een ingewikkelde periode in mijn persoonlijke leven. Mm-hmm. Ik was eigenlijk bankroet. Ik had 2 jonge kinderen. Ik had inmiddels een nieuwe relatie. Ik ben je vraag kwijt.
Of je toen al met God bezig was, ook in je bedrijf om te starten. Ja,
ja. Dus toen ik startte met mijn bedrijf, was ik met God bezig, want ik had wel een soort zoektocht gehad.
Ja.
God was voor mij inmiddels wel een realiteit. Ik had gezien en ik had mijn leven ook wel gezegd, ik wil echt met u leven. Zover was ik wel, maar er was nog wel heel veel op afstand. En het had niet heel veel met mijn bedrijf te maken. Gewoon, we baden wel voor een zegen. Dat deden we trouwens niet met elkaar, want dat doe je niet natuurlijk. Dus je bidt wel voor je bedrijf of dat het gezegend mag worden. Dus in die zin was ik met God bezig. God was voor mij serieus. Maar ik vertaalde dat niet naar mijn
twee
bedrijf. Behalve goede, gewoon, je hebt toch normen en waarden, weet je wel. Je moet niet stelen, je moet niet liegen, dat soort dingen.
En 10 geboden hield je erop na, zeg maar.
Ja, klopt.
Oké. En je zegt, je bent in 2005 gestart. Hoe lang duurde het voordat je het tweede bedrijf startte? Wanneer was dat?
2005 gestart. Als ik dat even... Hoe die groeicurve is geweest. We hadden gewoon op de achterkant van een A4'tje bedacht, het is toch leuk als we elk jaar gaan verdubbelen. Dat was het idee.
Ja.
Dus toen... ik zal eerst antwoord geven op je vraag. Het tweede bedrijf, dat is in 2011 gestart. Dus je Artiflex in 2011, toen Artiflex 2005, Petra 2011.
Ja. En Artiflex groeide behoorlijk snel, want heeft de crisis heeft dat natuurlijk, 2008. Heeft dat voor jullie veel gedaan? Of kan me voorstellen, je bent net 3 jaar aan het ondernemen, de crisis begint?
Nou, eigenlijk had ik een persoonlijke crisis daarvoor gehad, want we waren koud begonnen en toen werd ik heel erg ziek. Zo ziek dat ik eigenlijk niet meer goed kon functioneren.
En wanneer was dat?
Dat was 2006, 2007.
Dus toen was je net begonnen met...
Toen we net gestart waren, 2005 al, toen kreeg ik een tikje. Maar eigenlijk dat werd dramatisch daarna. Zo dramatisch dat ik eigenlijk niet normaal meer kon functioneren. Dus ik had een persoonlijke crisis gehad. En de 2008-crisis heeft ons eigenlijk in die zin niet zo geraakt. Nee, daar wandelden we eigenlijk prima doorheen. We zeiden ook altijd, joh, er zijn wel heel veel crisissen buiten in de wereld. Maar wij zijn maar een hele kleine speler. We zijn geen Randstad. We zijn een hele kleine speler. Dus we hebben niet zoveel te maken met die buitenwereld. Wij moeten gewoon onze dingen goed doen, dan worden we daar niet zo door geraakt. En dat is ook wel in die zin gebeurd. Ja. Wij zijn door de crisis heen gegroeid zelfs.
Ja. Oh, wow. Mooi.
Ja. Dus je bent heel wendbaar als klein bedrijf, zeg je dus eigenlijk ook.
Ja. Ja, kijk, je kan het relativeren. Hè. De markt waarin wij opereren is 30 miljard groot in Nederland. Wij draaien op dat moment misschien een paar miljoen omzet. Dus je kan zeggen, je bent groot, je bent klein. Maar eigenlijk vonden wij onszelf heel klein. En kunnen we op die kleine postzegel... Zijn wij niet zo afhankelijk van wat er in die hele grote wereld gebeurt.
Nee.
We kunnen altijd wel wat afpikken van de buren dan. Toch? Er is genoeg terrein te winnen.
Dus op een gegeven moment start je een tweede bedrijf, dan een derde, een vierde, een vijfde. Je hebt eigenlijk, sommige mensen zeggen, je hebt één bedrijf, daar focus je op.
Ja.
Jij hebt jezelf eigenlijk nooit echt heel diep in het bedrijf gewerkt. En zo maar zeggen. Je hebt denk ik heel veel gedelegeerd al vanaf het begin.
Ja.
Had je de visie om meerdere bedrijven te starten? Of hoe is dat gegaan? Want eigenlijk ben je een soort serieondernemer met allerlei bedrijven. Ik hoorde van Jonathan, je hebt nu zelfs een chocoladefabriek in Ierland.
Ja.
Dus er lijkt weinig logica voor de buitenkant weer daarin te zitten. Maar het toont wel iets dat je constant in andere bedrijven kan stappen. Dat zegt iets over de manier waarop jij bedrijven bouwt.
Ja, dat klopt. Er zijn een aantal dingen die voor mij heel principieel zijn geweest vanaf het begin. Ook door de crisis die ik heb gehad. Ik ben een soort bij een nulpunt geweest. Ja. Dus je moet jezelf niet overschatten. Ook niet onderschatten trouwens, want dat kan dan eerder mijn probleem zijn. Dus wat ik eigenlijk deed, ik begon en je graaft jezelf ergens in. Ja. En op een gegeven moment denk je, dit kan slimmer en dit kan beter en dit kan anders. En vooral, ik weet ook waar ik niet goed in ben. Ja. En dat is ook heel belangrijk. En ik denk dat ik goed kan samenwerken met anderen. En anderen ook de credits kan geven. Van, hey, jij bent hier heel goed in. Ik wil jou gaan supporten in dit deel. Mm-hmm. Vervolgens groeit die persoon. Maar je houdt zelf ook ruimte over. Mm. Om bezig te zijn met de dingen waar jij goed in bent. Mm. Ik kan toevallig verre toekomst in kijken, denk ik. Als het gaat om welke richting gaat het op. Mm-hmm. En ik ben in staat om daar de juiste mensen mee te vinden. En die te inspireren. Om mee te gaan wandelen. Zullen we dit samen gaan doen? Ja. Dat mensen zeggen, ja, ik vind dit gaaf. Ik wil dit. Ja. Maar ik ben helemaal niet goed als ik op een vierkante centimeter moet gaan opereren. Daar ben ik ook echt niet goed in. Nee. Dus op tijd mijn mail beantwoorden bijvoorbeeld, daar heb ik heel veel cursussen voor nodig om dat te doen. Ja. En dat is in de operatie helemaal niet handig. Ja. Dus ik ben operationeel echt niet de beste. Ja. Ik kan het, maar dan moet ik heel veel energie opzetten. Ja. Dus toen wij begonnen wij gewoon samen met uitzenden. Gewoon samen bedrijven bellen, samen mensen interviewen, et cetera. Maar vrij snel dacht ik, oké, maar als wij nou dat hele administratieve deel nou eens handig op gaan lossen, dan bespaart dat heel veel tijd. Zal ik daar wel tijd voor vrijmaken? Dan ga ik dat oplossen. Ja. Dat was één. Toen hadden we het zo goed geregeld, dat we nog maar net begonnen waren, en dat er een ander uitzendbureau bij ons kwam, die zegt, kunnen jullie ook onze administratie doen? Ja. En wij waren heel hard aan het werk met elkaar. Ja. En toen dacht ik, oké, maar nu hebben wij eigenlijk hier een goed bedrijf, maar we kunnen ook zorgen dat we één hele goede vent vinden die dan een tweede vestiging gaat openen.
Oh, ja.
Ja, en dus eigenlijk, dat is altijd het proces hoe ik denk.
Vermenigvuldiging, denk
ja.
ik.
Ja. Ja.
Ja. Maar je denkt ook dan in eigenaarschap overdragen, een stuk discipelen.
Ja.
Want je geeft ook een deel van wat je zelf hebt gecreëerd, geef je dus uit handen.
Ja.
Als je met dat proces dus bezig bent.
Klopt.
Is dat tegelijk opgegaan met je visie over het koninkrijk en God en discipelen? Of hoe is die reis geweest?
Want... Ja. Nou, kijk, de rol die God heeft gespeeld daarin is eigenlijk de sleutel tot alles. Natuurlijk, we hebben allemaal talent en gaven gekregen. Ja. En die heb ik ook gekregen. Die heb ik ook moeten ontdekken. Want je moet alles een beetje zelf ontdekken. Ja. Althans, ik heb in mijn leven heel veel zelf moeten ontdekken. Ja. Want er was er nog geen frontrunners school waar je ook gewoon al die verhalen kon horen. Dat is echt nieuw nu natuurlijk. Ja. Ja. Dat was het toen niet. Voor mij niet in ieder geval. Dus één, de crisis. In mijn persoonlijke crisis. Zo ziek, dat je niks meer kan. Dus ik kon niks. Ik kon geen toegevoegde waarde leveren in mijn bedrijf. Ik kon geen vader zijn voor mijn kinderen. Ik kon geen man zijn voor mijn vrouw. En ik had alleen maar... En eigenlijk, vanwege mijn achtergrond, had ik ook een soort crisis met God. Mm-hmm. Is God nou goed? Of is hij nou iemand die het leuk vindt om mensen te pesten? Mm-hmm. Even heel zwart-wit gezegd. Ja. Dat die boze God, die had ik ook meegekregen vanuit mijn jeugd. Dus het leek zo te zijn dat wat ik had gehoord over wie God was, dat het ook werkelijkheid werd in mijn leven. Ik zat letterlijk als een job op de puinhopen te krabben. Want ik had ook letterlijk ook, ik zat helemaal onder de zweren.
Ja.
Dus het was gewoon verschrikkelijk. En die crisis, die heeft ervoor gezorgd dat ik denk, ik moet weten wie God is. Ja. Ik moet vooral weten wat zijn karakter is. Is die goed of is die slecht? Als die goed is die goed all the way.
Ja.
En als die slecht is, dan is die slecht all the way. Daar kan ik ook niet op vertrouwen.
Nee. En dan had je ook zoiets, dan hoeft het voor mij misschien niet meer. Of,
nee, dan hoeft het niet meer. Ja. En dat is op een dieptepunt is dat gekomen. Dat is even een klein uitstapje. Op een dieptepunt is dat gekomen dat ik op een gegeven moment s'avonds thuis op de bank zat met Els. En dat ik op een gegeven moment, ik was elke nacht God aan het zoeken en aan het bidden. En ik hoorde niks, ik voelde niks, ik zag niks, ik werd alleen maar zieker. En op een gegeven moment zei ik tegen Els, weet je, Els, ik ben er klaar mee. Ik stop er gewoon mee. Het zal allemaal waar zijn. Ja. Maar en God bestaat ook, alleen het is geen vader. Ja. Want die flikt dit absoluut niet. Ja. Ik zou dit never, nooit niet bij mijn kinderen doen. Ja. Dus ik gooi de Bijbel in de hoek, toen ging de bel. Stond er iemand voor de deur, en dat zal de rest van het verhaal besparen, maar die zei, ik ben door God hierheen gestuurd. Met een boodschap. En ik zei tegen Els, degene die aanmeldt, zeg maar dat hij op moet donderen. Ja. Want ik hoef hier helemaal niemand te hebben.
Ja.
Dus ik kreeg God niet uit mijn leven. Dus ik had een soort battle met God gestreden. Ja. Nou, long story short, ik kwam erachter. Maar God is echt goed.
Wow.
En zo ongelooflijk goed. En zo onvoorwaardelijk. En voor iedereen. En er is ook duisternis die alles kapot wil maken.
Ja.
Dus dat werd zo helder voor mij. Toen dacht ik, dat is voor mij. Dat is voor iedereen. Dat is voor de hele wereld. Maar het is ook voor elk facet in mijn leven.
Ja.
Voor alles.
Ja. Dat vind ik mooi als we met elkaar praten. En je vertelt zaken. Ja, dan vraag ik God dit, God dat. Dus het zit voor jou helemaal verweven. En dat is heel mooi om te zien. Ja. Ik ben wel benieuwd, waar heb je wel je inspiratie vandaan gehaald? Want zeker de tijd dat jij ermee begon, God en business, werd eigenlijk niet onderwezen. Nee. Dus waar heb jij je inspiratie vandaan gehaald?
Nou, ik realiseerde me op een gegeven moment, ik heb iemand nodig. Mm-hmm. Wie kan mij helpen? Ja. Dus ik ging er om me heen kijken en zo vragen van, hoe doe je dat nou? En Gods stem verstaan, weet je wel, dat was ik ook naar op zoek. Hoe werkt dat nu? Ja. En ik...
Want God antwoordde jou wel, namelijk. Juist toen je diepste overtuiging misschien wel zei van, ja, God is eigenlijk geen vader. Ja. Stond God eigenlijk letterlijk aan de deur, waardoor hij eigenlijk een antwoord gaf.
Via anderen, maar ik zelf ervoer dat niet in mijn leven. Ik had niet geleerd om te luisteren. Ja. Ik had niet geleerd om naar de stem van God te luisteren. Ja. Dus God was in die zin op afstand en ook niet praktisch. Ja. Dus ik realiseerde me op een gegeven moment dat dat wel bestond. Mm-hmm. Alleen, ik wist niet hoe ik daar vorm aan moest geven. Ja. En in mijn omgeving, als ik erover ging praten, dan vonden ze je of een idealist, of vooral heel naïef. Ja. Of het klopte allemaal niet, want God sprak niet meer. Dus en ik denk, ik heb helemaal geen zin in discussie. Ik wil gewoon weten hoe het zit. Ja. Ik ben op zoek.
Hoe dan?
Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, Heer, ik zit met probleem A, B, C, D, E, F. En ik heb gewoon iemand nodig die mij komt helpen. Ja. Dus ik moet gewoon iemand, stuur gewoon iemand. Ja. En dat gebeurde, tot mijn grote verbazing. Want een van de dingen die ik ook altijd dacht, mooie dingen, die gebeuren altijd of in Afrika, of 1000 jaar geleden, dus ik het niet meer kan controleren. Daar werd ik helemaal gek van. Ja. Ik weer zo'n boekje over Afrika. Nee, het moet hier gebeuren en nu gebeuren. En niet alleen op een verhaal op de preekstoel. Gewoon terwijl we met onze poot in de bagger staan. Daar wil ik God meemaken. Want daar moet hij zijn. Dat hij in de hemel is, is mooi, maar hij is ook hier op aarde. En dat moet praktisch worden. Stond er 2 maanden later iemand, die letterlijk, ik kreeg een belletje uit Amsterdam, er staat hier iemand die door God naar Nederland is gestuurd, zegt hij. Die is op zoek naar iemand met een uitzendbureau die zich bezighoudt met voedsel. En dat was ik.
Wauw.
En zo ontmoeten we elkaar.
Dat is mooi, want je ziet eigenlijk dat God altijd, dat is ook mijn ervaring, of mensen met pastoraat komen, waar ze ook mee komen, dat haalt voor mij een druk. Ik hoef ze niet altijd persoonlijk te helpen, want ik weet, God geeft altijd de volgende stappen aan mensen.
Ja.
En het is heel mooi dat jij dat inderdaad ervaart in je bedrijf. En ik denk dat het heel belangrijk is voor christelijke ondernemers in Nederland, omdat het vaak zulke gescheiden werelden zijn.
Absoluut.
Dat helemaal één is, God wil daarin spreken, bewegen. Ik kan daar misschien dus ook wat mooie, gaan een andere aflevering nog dieper op in, maar zo'n mooi voorbeeld over geven, bijvoorbeeld
God in de business, gewoon heel praktisch. Ja, ja. Nou, bijvoorbeeld, we hadden het net even over debiteuren, daar maakten we gekheid over. Dat was in de tijd dat wij ook nog samenwerkten.
Ja.
Was op een gegeven moment was er een klant die betaalde niet. Ja. Want de sleutel is luisteren naar wat God zegt. Die heeft namelijk alle wijsheid, alle inzicht, heeft alles wat we nodig hebben om met je business bezig te zijn. Ja. En het punt is, het is niet mijn business, het is zijn business. Ja. Dus de problemen die ik heb, zijn problemen.
Kijk, dat wel eens iets dieper uit, want dit zijn voor mensen soms een hele aparte wereld, hè?
Ja.
Dus, maar, kijk, dat de kerk van God is, dat snappen ze.
Ja. Nou, de hele wereld is van God.
Ja.
Alleen wij hebben nog soms de illusie dat er ook allemaal delen zijn die dan niet van hem zijn, maar dat die van ons zijn. Ik geloof dat Jezus alle autoriteit in hemel en op aarde heeft. Mm-hmm. Dus alles in deze wereld is van hem. Het goud en het zilver en de bedrijven en de overheid en de politiek en de media, et cetera. Alles is van hem. Ja. Dus mijn bedrijf is een klein onderdeeltje, een paar vierkante meter op deze wereld, waar hij zeggenschap over heeft.
Ja.
Alleen, hij heeft mij daar neergezet.
Ja.
En ik heb gezegd, ik geef dit weer terug aan u. Ja. Ik geloof dat u hier in charge bent, dat u CEO van mijn bedrijf bent.
Ja.
En ik wil graag namens en met u samen aan het roer staan.
Want jij zei net ook iets, toen we het hiervoor over hadden, van ja, jij vraagt wel als een christelijke ondernemer, ja, maar ben je uitgezonden?
Ja.
Dus jij ervaart inderdaad echt je business als een roer. Je bent uitgezonden door Jezus om dit te doen.
Ik ben de pastor, ik ben de apostel, ik ben de profeet, zo noem ik dat niet in mijn bedrijf. Ja. Maar dat ben ik wel, samen met anderen, om daar vorm aan te geven.
Ja.
Mijn bedrijf is een bediening.
Ja.
En er zitten mensen van hem, middelen van hem, klanten die van hem zijn, en hij wil zijn cultuur daar vestigen. Ja. We hebben het wel eens over, wat is het koninkrijk van God?
Ja.
Nou, iemand zei heel mooi, dat is gewoon Gods manier van handelen.
Ja. Ja.
Dus wat is nou Gods manier van business doen in de flexbranche?
Ja. Dus in dit geval de manier van hoe God debiteurbeheer...
Dus als ik naar het voorbeeld ga, er was een debiteur die niet betaalde, dus die betaalde hem niet, hè?
Ja. Ja.
Terwijl wij wel diensten hadden geleverd.
Ja.
Nou, er stond op een gegeven moment 60.000 euro open. Het was een tranentrekkend lang verhaal. En het geld kwam maar niet. Dus we hebben natuurlijk de dingen gedaan die we moeten doen. Brieven gestuurd. gebeld, et cetera. Alle beloftes en alle smoesen hadden we gehoord. Ja. Op een gegeven moment ging ik samen met een collega, hadden we een afspraak gemaakt, het was een klant in België, wij zouden daarheen gaan. En ik heb de gewoonte, als er issues zijn, om 's morgens vroeg te zeggen, heer, heeft u nog ideeën hierover? Ja. Wat heeft u nu over te zeggen? Ja. Omdat ik ben gaan zien dat God heel praktisch is. Ja. Mm-hmm. Als je dat niet gelooft, stel je de vraag niet. Ja. Dus ik stelde de vraag. En toen zei de Heilige Geest.
En dan ben je even stil of zo? Even voor de mensen. Ja. Dus dan vraag je gewoon God, dus ben je gewoon stil?
En dan... Hoe dat bij mij? Ik liep door mijn kamer heen en ik ben aan het bidden. Ik zeg, heer, we moeten naar België. En het is gewoon, ik praat gewoon met hem. Het is allemaal ellende en ik heb al 10 smoezen gehoord. Ik heb er geen zin meer in. Maar heeft u nog een idee hierbij? Wat is nou de sleutel om dit probleem op te lossen? Ja. Wat is de sleutel? En dan heb ik geleerd om te luisteren. Omdat iemand mij dat geleerd heeft. Ja. Mm-hmm. De persoon waar ik het net over had. Ja. Mm-hmm. Dus ga eens leren luisteren. Ja. En ik ben de stem van God daarin gaan herkennen. Ja. Dus alle stemmen die er zijn en alle drukte die er is, ga je de stem van God herkennen. Ja. En die stem die zei, vraag naar de vrouw van de contactpersoon, want die is ziek en ik wil haar genezen. Ja. Daar was ik niet op gekomen. Nee, dat komt niet uit mijn brein, kan ik je vertellen.
Jij dacht, we gaan weer 60.000 euro met terugkrijgen. Ja.
Dus ik ging samen daarheen met een collega, een niet-gelovige collega. Ja. We zitten samen in de auto. En ik kies ervoor om dat aan hem te vertellen. Ja. Je neemt altijd een beetje risico, hè?
Ja.
Het is altijd, de heer, u moet het doen, hè? Ja. Ja. Dus ik zeg, nou, ik heb vanochtend gebeden hiervoor. En ik geloof dat God dit en dit heeft gezegd. Dat we moeten vragen naar zijn vrouw. En dat God heeft gezegd dat hij haar wil genezen. Dus we gaan het zien. We komen eraan. We krijgen een gesprek. Ook weer vol met smoezen. Ja. En op een gegeven moment zegt die man, ja, maar ja, goed, ik heb ook gewoon volgezet en mijn vrouw is ziek. Ik heb druk gehad, mijn vrouw is ziek. En ik zag mijn collega letterlijk, zijn haren, die gingen letterlijk overeind staan. En die keek mij aan en ik dacht, wat is dit? Ja. Wat voor film ben ik terechtgekomen?
Ja, schitterend.
Ja, dus wij keken elkaar aan en ik denk, ja. En toen kon ik dus zeggen, ik zeg, nou weet je, ik heb vanochtend voor deze situatie gebeden. En God die wil jouw vrouw genezen. Ja. Hij reageerde daar verder toen helemaal niet op. Maar ik denk, ik heb gedaan wat ik moest doen. Ja. En ik ben bereid en beschikbaar om mee te gaan. Maar ik kijk wel hoe dat hij erop reageert. Hij reageerde daar verder niet op. Ja. Hij zegt, ik ga beloven dat ik dat geld ga overmaken. Ja. Binnen 30 dagen. Ja. Binnen 30 dagen was het geld niet overgemaakt. Ja. 35 dagen later was het geld wel overgemaakt. Wat bleek, het bedrijf was overgenomen door een andere partij. En die partij heette Jesaja Finance. Jesaja betekent God voorziet.
Ja, fantastisch.
Kon er ook nog bij vertellen.
Ja.
Dus die collega die dacht, ja, dit is, begint wel een heel bizar verhaal te worden.
Ja.
En toen later... had ik die beste contactpersoon ook aan de lijn. En zijn vrouw was genezen. Niet op een bovennatuurlijke manier, maar ze was genezen.
Ja.
En ik denk wel een bovennatuurlijke manier.
Precies. Ja.
Snap je?
Ja.
Dus dat is heel praktisch. Dus God die houdt zich bezig met debiteurenbeheer. Ja. Heeft hij ideeën over.
Ervaar jij God in het starten van nieuwe bedrijven? Is dat dan een idee waarvan jij ook denkt, hey, dit komt van de Heilige Geest? Of is dit gewoon... Hoe ervaar je dat?
Ja, dat is een soort... Het is een soort mengelmoes, zou je kunnen zeggen, van ook gewoon hoe je zelf gewired bent. Hè? Wat je talenten en je gaven en je vaardigheden zijn waar God doorheen wil spreken. Dus op een gegeven moment constateer je dat er een probleem is. Hè? Nu het laatste bedrijf, of een van de laatste bedrijven die gestapt is, Tigris. Dat is een platform wat we maken voor de flexbranche. Dus je realiseert je, dat is gewoon mijn eigen denken. Ik zie dat er een probleem gaat ontstaan, dat heel onze wereld gedigitaliseerd wordt. Dat er een platform nodig is, dat integraal is. Wat alles beslaat, ik zal de details besparen, maar dat is er niet. Ja. En dan realiseer je opeens, het is er niet. Moeten we hier iets mee gaan doen? En dan ga ik wel zeggen, moeten we hier iets mee gaan doen?
Ja.
En dan komt op een gegeven moment, dan komt er gewoon een idee, komt er. Hey, we moeten weer terug naar de oorsprong gaan, we moeten terug naar de basis gaan.
Ja.
Dingen heel simpel gaan maken. En dan kom ik toevallig iemand tegen. Die expert is op een bepaald gebied. Je komt ook nog een collega tegen die het eigenlijk heel leuk vindt om te doen. Je hebt de middelen. Dus op een gegeven moment komen de dingen bij elkaar. En ik heb dat stuk, heb ik niet gezegd, heer, moeten we dit gaan beginnen? Maar het was zo logisch.
Misschien is het meer, kijk, de Bijbel zegt natuurlijk in Deuteronomium 8 vers 18, God geeft ons de kracht om vermogen te maken.
Ja.
En die kracht zit inderdaad in gewoon de expertise die je al hebt, de wijsheid, de connecties. Eigenlijk is het mooi dat je God eigenlijk achter al die dingen aan het werk ziet.
Ja.
Ik denk dat het heel goed is, want sommige mensen willen misschien een engel uit de hemel met een briefje. Ja. Maar God werkt heel veel met hoe je gewired bent, zoals jij dat noemt. Ja. En daar begint God mee te werken eigenlijk. Ja.
En soms is het heel expliciet, hè? Dus bij zo'n debiteur is het God heel, heel expliciet. Ja. En hier is het een logische flow.
Ja.
Maar wat je sowieso weet, ben ik gericht op mezelf Of ben ik nu gericht op wat er om mij heen gebeurt? Ja. Ben ik nu gericht om een nieuw heel grote tent te bouwen omdat ik dat zo leuk vind? Of heb je oog voor wat er om je heen gebeurt? En in dit geval die persoon die dus een van de mensen met wie we ook gestart zijn. Komt ik uit mijn familie. En dan voel je van, hey, hier kunnen wij echt van betekenis zijn voor elkaar. Ja. Hier kan iets heel moois geboren worden.
Ja. Spelen financiën daar een bepaalde drijfveer in? Verdienmodellen voor jou of minder?
Nou, in het begin hebben die wel een rol gespeeld, want die moet gewoon je brood verdienen. Ja. En dat ging inderdaad, dat is ook even soms langs het randje van de afgrond gegaan. Ja. Daar zijn we ook enorm in gechallenged door God. Ik was aan het leren over het jubeljaar bijvoorbeeld. Ja. Mm-hmm. En toen hadden we iemand die een gigantische hoeveelheid geld bij ons had uitstaan. En die heeft ons echt belazerd. Mm-hmm. Maar ik was in het Bijbeltje aan het leren over het jubeljaar, over vergeven. En toen zei God, en nou wil ik dat je hem gaat vergeven. Ja. Ging over 1 miljoen euro toen.
Zo.
Mm. Dat hebben we wel gedaan. En daarmee geloof ik dat God je uiteindelijk verder wil brengen. Gewoon, het is zijn geld.
Dus misschien als jij dat niet had gedaan, was je niet verder gekomen.
Dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Ik zie die verbanden, die zie ik.
Ja. Ik zie die maar verbanden. Ik kan me voorstellen dat het heel heftig is geweest. Als je nog 1 miljoen krijgt van iemand, dat je dan denkt van...
Het was niet zo dat we op de plank hadden liggen of zo. Nee. Dus dat, en 2, 3 jaar later zie je het nog steeds in je boeken zie je terugkomen. Hè? Ja. Want dat is zo'n rare post. Weet
het blijft
pijnlijk.
Dat
pijnlijke dossier.
Ja. Ja. Ja.
En dan hebben we ook niet zoiets gehad van, oh, dat hebben we toen gedaan. En een dag daarna dan in één keer kwam God. En toen in één keer kwam er een enorme blessing. Nee. Maar wel dat je losgemaakt wordt van geld. Mm-hmm. Maar natuurlijk, als je een bedrijf start, dan kijk je, ja, is het moet gewoon een goed businessmodel zijn. Ja. Ja. Dus natuurlijk maak je gewoon je plannen. Ja. En natuurlijk zeg je, joh, je hebt een salesplan en je hebt een marketingplan en een commercieel plan. En je gaat geen domme dingen doen.
Ja. Misschien is dat ook wel een mooi element van rentmeesterschap. Hè? Als we het vaak over hebben met christelijke ondernemers. Vaak over geld vermenigvuldigen, wat allemaal heel belangrijk is. Maar het is ook soms omgaan met de negatieve consequenties van geld. Mensen die schulden hebben uitstaan naar je, mensen die niet betalen. Grote risico's lopen soms.
Ja.
Ik denk dat soms een aspect wat we minder aanhalen. Ook als je kijkt in de gelijkenis van de talenten. Ze waren wel bereid om alles te investeren om het weer te verdubbelen.
Precies.
Ja. Terwijl wij dan denken, maar kan ook alles kwijtraken. Ja. Hoe ervaar je dat zelf in je leven?
Ja, geld is natuurlijk de grootste schijnveiligheid die je maar kan hebben. En als je vermogen hebt, dan wil dat aan je vertellen. Kijk, ik ben de basis van jouw veiligheid. Ja. Dat is natuurlijk wat er gebeurt.
Ja.
Ik denk ook weer door dat nulpunt waar ik doorheen gegaan ben. En dit soort fasen waar je doorheen gegaan bent. Dat op een gegeven moment geld wel minder grip op je krijgt. Hm. Waardoor God je ook meer wil toevertrouwen. Hm. Maar ook steeds verder gaat challengen ook erin. Hm. Dat je soms hele rare dingen moet doen.
Ja.
Of je geld weggeeft aan iets waarvan je denkt, ja, maar daar sta ik eigenlijk helemaal niet achter.
Ja.
Maar omdat je gewoon voelt, God wil gewoon dat je er los van bent.
Ja.
Dat je het weggeeft en het komt op een andere manier komt het weer terug.
Ja.
Bij jou of bij iemand anders. Maar
God, hoe God dus werkt, is dus altijd anders dan dat je van tevoren denkt.
Ja, het is wel echt in contrast met je logica. Dus al die managementboeken die er zijn, waar hele mooie principes in staan, die schuren toch wel met de manier waarop God soms van mij vraagt, in ieder geval, hoe ik met mijn financiën om.
Ja, want het is dus niet op logica gebouwd, maar het is echt op relatie gebouwd met God.
Ja.
Je neemt tijd met God, je wandelt met God. God zegt eigenlijk hele onlogische dingen soms dus.
Ja.
Omdat hij dus nog verder kan kijken dan jijzelf.
Precies.
Waardoor je dus ook weer in andere bedrijven en andere problemen tegenkomt.
Ja.
En die moet je dus soms ook eerst mee dealen in je eigen leven. Dus...
Ja. Ja, en ik zat laatst, dat gaat dan om een externe investering gaat het. Ik zat in Ierland bij een kerel en die was zijn problemen aan het vertellen. Waar hij allemaal tegen aanliep. Ik denk, goed, je businessmodel is ook niet al te best. Maar er zit wel een kans van slagen in.
Ja.
En hij was bezig om in een bepaalde stad het Koninkrijk van God te vestigen.
Ja. Oh, ja.
En ik zit met hem te praten. En toen dan zegt de geest van God, die zegt, ja, deze broeder kan je gewoon niet laten zitten.
Ja.
Dus dan zeg ik aan hem, wat heb je nodig?
Ja.
En dan begrijpt iemand niet wat je zegt. Wat heb je nodig?
Ja.
Nou, en hij zei een bedrag wat hij nodig had. Ik zeg, oké, dan is dat nu geregeld.
Ja.
En dat leren om daar op die manier mee om te gaan, dat vind ik nog steeds spannend. Want ik denk, oh, ga ik zo meteen weer wat stoms doen?
Ja.
En dan raak ik het kwijt. Ja. En al die gedachten, die heb ik natuurlijk ook.
Ja,
maar en misschien ook je omgeving wel. En bedrijf en compagnons en mensen om je heen. Je vrouw, dus er zijn allerlei betrokkenen die daar misschien ook wel wat van vinden. Dus
iedereen vindt er wat van, ja.
Ja, dus hoe heb je dat ervaren ook? Ja? Dat andere mensen daar wat van vinden? Of hoe is dat daaraan doodgaan? Of hoe... Heeft dat voor jou gewerkt? Of werkt dat nog steeds?
Ik denk dat de mensen waar je langer mee samenwerkt, dus de langdurige relaties, die die weten op een gegeven moment hoe je in de race zit. En je deelt ook die dingen met elkaar. Mm-hmm. Dus daar ervaar ik eigenlijk geen weerstand erop. Soms wel, vreemd. Ja. Maar we hebben wel meer gezien.
Ja. Ja. Ik vind het wel een heel belangrijk aspect wat Jonathan aanhaalt. Ook voor christelijke ondernemers. Want soms kan God dus dingen vragen die helemaal niet logisch zijn. En ik weet dus toevallig grappig iets, tenminste grappig achteraf kan ik erom lachen. Maar we hadden op een gegeven moment met de bediening hadden we iets nodig, waren daarvoor aan bidden. Op een gegeven moment komt de ondernemer naar me toe en zegt, joh, God heeft gesproken, dit bedrag moet ik aan je geven. Hij ging over 10.000 euro, was precies dat bedrag. En later komt hij op terug en zegt, ja, maar mijn boekhouder zegt dat dit helemaal niet slim is. En die trok het terug. En toen dacht ik van, joh, maar heeft God nou gesproken of niet? Maar voor hem was dat dus zo'n struggle en dan zijn adviseur zei, ja, maar dit en dat. En ik heb dat met christenen meerdere malen eigenlijk ergens op stuk zien lopen. Ja. Omdat ze dan toch eigenlijk terugvallen in een stuk wereldse wijsheid en raadgevers. Waar het natuurlijk heel gek is om grote hoeveelheden geld weg te geven of toe te vertrouwen. Of... Mm-hmm. Kan je daar iets over delen? Of een advies voor die mensen? Of hoe...
Kijk, als je gaat wandelen in geloof. Dus kijk, God die spreekt en gehoorzaamheid zit zo'n blessing in. Ja. Dus als God zegt, geef dit weg, doe het. Want een dag later gaat je brein aan de slag en die zegt, dit is echt heel dom wat je doet. Dit klopt niet, dit slaat nergens op. En misschien dat je volgend jaar tekort hebt en heb je wel voldoende cashflow. En moet je kijken bij de buren, gaan doen ze er veel verstandige dingen mee. En misschien geef je dit geld aan iemand die er helemaal verkeerde dingen mee gaat doen. Dus direct ga je redeneren natuurlijk. Ja. Dus gewoon leren wat de stem van God is en leren om gewoon gehoorzaam te zijn. Ja. No matter what, dat is de sleutel. Oh. En ik heb nog steeds die ervaring. Ik had het laatst ook. God had vorig jaar, 2 jaar geleden, geloof ik dat hij duidelijk maakte dat ik bijvoorbeeld iets in zilver moest gaan doen. Dus dat ben ik gaan doen. Dat had ik enorme rendementen gemaakt. En toen begon te spreken, oké, nu ga je weggeven. Aan die en aan die en aan die en aan die. Dus toen werd dat duidelijk. Oké, dat is wel veel geld. Ja, dus gelijk gaat het aan. Ja. Ik wil niet eens die stem in mijn hoofd hebben, maar die is er dus nog steeds. Ja. Gehoorzaamheid is de sleutel. Ja.
Wow. Ja. Schitterend.
En dus leren om te luisteren naar wat hij zegt, is de sleutel. Ja. Ja. En daar zit ook de vreugde in. Want later ga je terugkijken en denk je, dit is toch gaaf? Ja. Want dat was toen precies op de verjaardag van een persoon die 's morgens daarvoor gebeden had. En dan zie je gewoon, God maakt dingen klaar. Mm-hmm. God wil voorzien, maar hij wil ons ook wel gebruiken voor elkaar. Dus als we niet luisteren... Dan gaat het, zie je dat het plan van God gewoon in de wielen
dus fietsen. Hij geeft jou dus altijd vermogen om vervolgens weer uit te kunnen delen.
Bij mij is dat wel het geval, ja.
Ik denk, het is mooi ook denk ik, om het eerste interview af te sluiten. Maar ik denk als we het samenvatten, komen we eigenlijk op 2 dingen neer. Jij hebt gezegd, ik heb God moeten leren vertrouwen. Maar ik denk, wat wij niet al beseffen, God moet ons leren vertrouwen. En wij kunnen ook, ja, maar God weet wie je bent en hoe je hart zit. Maar je zegt, toch komt die stem. En weet je, waar luisteren we naar? En dat God vraagt iets van je. Nooit om je slechter te maken, altijd om je beter te maken. Maar wij leren aan de ene kant God vertrouwen. Maar God leert ook, ja, gaan ze het doen? Doen ze wat ik vraag? Dus ik denk dat het hele mooie voor deze eerste aflevering. Je sloot even af met een opmerking over zilver en rendementen. Dat is denk ik ook een leuke voor de volgende video waar we het over wilden hebben. Over investeren. Je hebt allerlei bedrijven gestapt. Dus ik denk dat we daar zo meteen ongetwijfeld heel veel over kunnen vertellen. Dus alvast bedankt voor dit eerste gedeelte. Heel inspirerend, heel mooi om te horen. We hopen ook dat jullie genoten hebben van deze eerste video. Het is zo interessant, zo inspirerend om te horen hoe God werkt in levens van mensen, in ondernemingen, in ondernemers. Hoe God achter de schermen met allerlei dingen aan het werken is. Voor mij is dat ook echt gewoon bemoedigend om te horen. Ja. Dus we hopen ook dat jullie hiervan genoten hebben. Nogmaals, als je veel meer van dit soort onderwijs, inspiratie, als je die dingen wil. We hebben een Frontrunners Kingdom Business School voor christelijke ondernemers. Het staat ook helemaal online voor mensen die het online willen volgen, bijbelschool.tv. Maar we willen deze video's gewoon online zetten om een blessing te zijn voor je. Dus ik hoop dat je erdoor gezegend bent en graag tot de volgende video.
Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel.
Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Tom de Wol? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl.